Ik ben Diane Beekman, moeder, ondernemer en autonome vrouw. Er zijn zoveel vrouwen, zeker in deze tijd, die vergeten zichzelf op nummer 1 te zetten. Juist als je jezelf op nummer 1 kan zetten, kan je de leukste, de liefste en zelfs de mooiste zijn. Maar dat vergeten we, want we willen graag dienen, pleasen en alles even goed doen. Maar hoe dan? De oplossing ligt heel dichtbij. Blijf dicht bij jezelf, want dan ben je op zijn best. In deze podcast willen we jou bewust maken van jouw kracht, schoonheid en dat vertalen naar wie je bent en wilt zijn. Wat straal jij uit? Want weet je, we beoordelen iemand voor meer dan de helft op het uiterlijk. Laat het dan kloppen. Dit is jouw moment. Een cadeautje aan jezelf. Zo, en in deze podcast heb ik de gast Esther Nieuwland. Gaf zichzelf op voor Zet Jezelf op nummer 1 vanwege haar kleine confectiemaatje, maatje 32, en om haar nieuwe buitenkant naar een borstamputatie weer in balans te brengen met haar binnenkant. En na de opnames kwam zij tot een inzicht wat veel voor haar veranderde.
Mm-hmm.
Welkom Esther.
Nou, dankjewel Diane.
Leuk dat je er bent.
Heel leuk om weer te zijn.
Ja, maar ik zie ook zo'n andere vrouw. Oh, daar wil ik alles over weten.
Oké, nou.
En aan mijn linkerkant, Sylvana van Lier. Was jarenlang werkzaam in de zorg, heeft zelf 2 keer borstkanker overwonnen, weet inmiddels alles over wat voeding voor je gezondheid en hormoonhuishouding kan doen. En inmiddels is ze vitaliteitscoach en heeft haar eigen praktijk. Welkom Sylvana.
Dankjewel Diane.
2 hele krachtige vrouwen. 2 hele prachtige vrouwen. Hoe gaat het met jou Esther? Vertel eens even.
Nou, het gaat... Goed met mij. Ik zit op dit moment nog wel in mijn herstel, want ik ben 6 weken geleden geopereerd. Ik heb toch gekozen voor een borstcorrectie. Dus ze hebben van mijn buik een borst gemaakt. In Maastricht heb ik dat laten doen.
Ja, toen ik dat hoorde, ik kan me nog herinneren dat we voor de spiegel stonden. Mm-hmm. En jij zei heel mooi, ik hou van jou links en ik hou van jou rechts. Evenveel. En toen dacht ik nog, krachtig en knap. Ik wil straks ook jouw reactie daarover, Sylvana. Maar toch wel confronterend. En nu uiteindelijk heb je toch gezegd, ik wil daar weer trots op.
Ja, jij hebt echt dat zaadje bij mij geplant. Om dat er toch voor open te staan. En ik merkte ook dat ik, mijn man vond het niet nodig. En die zei, je bent mooi zoals je bent. Maar dat jij echt ook zei, maar wat wil jij? Wat wil jij zelf? En toen ging dat toch een beetje spelen. En toen op een gegeven moment, toen keek ik een serie Emily in Paris. En dan kwam Sylvie, dat is de wat oudere vrouw die daarin speelt, uit de zee lopen in een heel klein bikinietje. En toen dacht ik, dat kan ik wel. Dat kan gewoon. En toen dacht ik, ik ga nu een afspraak maken. En zo is dat verder gegaan.
Wat wil ik. Echt prachtig is dit.
Ja.
Echt. Ja, ik wil nog even heel even terug. Want men zegt, we willen visualisatie, we willen inspiratie, motivatie, diepgaande gesprekken, maar vooral ook een beetje luchtigheid en fashion. Dus om dat toch ook te blijven hanteren en op te volgen, wil ik zeggen, wat heb je aan, Esther, en waarom heb je hiervoor gekozen?
Ja, nou, ik heb een spijkerbroek aan met een heel vrolijk blouseje. Voor mij is dit een beetje feestelijk. En ik heb nieuwe schoenen waar ik gewoon heel blij mee ben. En
die suède, half laarsje met een hakje.
Dat maakt mij gewoon vrouwelijk. En ik wilde er gewoon echt vrouwelijk uitzien, maar toch een beetje stoer. Dus vandaar die spijkerbroek.
Nou, je ziet er prachtig uit. En Sylvana, mag ik jou vragen, waarom heb je voor deze outfit gekozen? En omschrijf eens wat je aan hebt.
Ik was vandaag in een beetje stoere bui. Dus ik dacht, ik trek mijn spijkerbroek aan en mijn gebleekte dan. Met mijn halfhoge bruine laarsjes die wat stoerder zijn. En een fel shirtje met een sjaaltje.
Groen?
Groen, ja, een beetje feller groen. En daar had ik vandaag zin in.
Ja, jullie zien er prachtig uit. Waar deze podcast vandaag over zal gaan. En durf alles te vragen en te zeggen. Voeding, hormonale disbalans, het vergroten van je mentale weerbaarheid. En ja, we staan ook even stil bij borstkanker.
Mm-hmm.
Zoals velen wellicht wel weten, ben ik van de feitjes. En ook nu heb ik een vraag aan jullie. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. 28% van de kankerdiagnoses onder vrouwen is namelijk borstkanker. Wat is het percentage? 1 op de 7. Sylvana, 1 op de 7?
Ja, sowieso.
En wat zeg jij?
Elk 1 op de 7, ja.
Ja, jullie doen het goed. Jullie mogen door naar de volgende ronde. Maar hoe erg is dit? En ik heb al gehoord en gelezen dat het niet heel lang gaat duren voordat het wellicht Sylvana op 1 op de 6 gaat worden.
Ja. Ja, het komt ontzettend veel voor. Het is heel erg om te zeggen, maar het is zo. Ja.
Ik hoop dat we na deze podcast meer besef hebben wat we kunnen doen, als we dat kunnen doen, hoe we het kunnen doen. Esther, je zei het net al, zet jezelf op nummer 1. Of het moment dat wij samen voor de spiegel stonden, heeft je inzichten gegeven. Ik wil even terug met je naar een fragmentje. Toen ik dat ook weer zag, toen dacht ik, oh ja. En of jij het nu bent, of jij het nu bent, of ik het nu ben, of iemand wat je zegt, Sylvana, in onze omgeving. Wat gebeurt er eigenlijk met je? Wat gaat er door je heen? En ik wil van jou, Esther, zo horen wat dit met je doet.
En ik was er eigenlijk net weer uit de zware periode. Dus ik had eigenlijk het gevoel, ik zat weer lekker in mijn vel, ik kon weer dingen aan. En toen kwam opeens weer borstkanker op mijn pad. En zo gaat het in ieder leven met hobbels, maar bij mij lijkt het soms wel echt hele diepe dalen. En toch kom ik alweer naar die top.
En komt dat omdat je vertrouwen hebt in jezelf?
Ja, nu. Ja, zeker. Ja. En ik ben heel dankbaar voor alles wat ik heb. Dat ik elke dag, als ik wakker word, denk ik, oh, ik heb weer een hele dag waarin ik allemaal mooie dingen mag beleven. En voel ik me zo dankbaar. Ja. Dat ik dat wel mag overleven. Want ik ken ook wel vrouwen die dat... die dat niet hebben mogen meemaken. En dan ben ik zo blij. Ja. Dat ik er gewoon nog ben. Ja.
Ja. Wat doet het met je als je dat ziet?
Als ik het nu weer terugzie, kan ik er nog steeds wel emotioneel van worden. Ja.
Wat voel je dan?
Toch ook nog wel, als ik dan weer echt terugdenk aan die periode, een stukje verdriet. Wat ik, in 2013 is gewoon voor mij een heel vervelend jaar geweest. Waarin ik gewoon zo niet lekker in mijn vel zat. En daar ben ik toen langzamerhand gelukkig uitgekropen, maar dat is wel voor mij, heeft dat een aantal jaar geduurd. Ja.
Maar die 2013, daar was de constatering van borstkanker?
In 2017, toen heb ik al een keer een echo laten maken van die borst, want toen had ik een knobbeltje en dat was een goedaardige kieste. En toen zeiden ze, daarachter zagen ze al donker weefsel, maar omdat ik ooit een borstverkleining heb gehad in 2001, zeiden ze, of het is niet goed, maar we denken dat het dat nog littekenweefsel is van je borstverkleining. En toen zei ik eigenlijk, want ik kwam voor dat knobbeltje, prima, weet je wel, dat nam ik meteen aan. En ja, ik denk als ik toen al had gezegd, nee, maar een biopte, was er al borstkanker uitgekomen. Dus ik heb er nog 1,5 jaar mee doorgelopen, ja.
Staat daar een andere vrouw?
Ja, daar, ja.
En wat is het verschil?
Tussen daar en nu, dat ik echt in die dankbaarheid zo heel erg leef. Elke dag ben ik zo dankbaar. En ik merk ook gewoon, dat straal ik uit. Dus er komen ook zoveel mooie dingen op mijn pad. En ik geniet gewoon. En natuurlijk is er soms wel eens een dagje wat minder. Maar ik probeer daar echt niet in te blijven hangen. Probeer dan even op te sommen wat ik weer allemaal heb. En wat ik allemaal kan. En
wat is je allergrootste eye-opener geweest na die opnames?
Dat je zelf je leven creëert, ja. En dat jij mag bepalen wat je, waar je voor gaat in het leven. Of met wie je omgaat, of wat je die dag gaat doen, ja.
Sylvana, wil je hierop reageren?
Ja, ik vind het heel prachtig, want dat wens ik ook alle vrouwen toe. Omdat de meeste vrouwen, ze zijn niet allemaal hetzelfde gelukkig, maar de meeste vrouwen hebben toch wel de neiging om please gedrag neer te zetten.
Ja, hoe kan dat toch?
Ja, dat heeft alles te maken met hormonen. Tot je 40ste jaar zijn wij zo evolutionair geprogrammeerd in ons hormonaal systeem, dat wij willen zorgen. En hoe komt dat? Heel vroeger, In de oertijd was het belangrijk dat je je moedergevoelens kon uiten. Dat je een groot nest wilde en genoeg kinderen. Mm-hmm. Voor je man zorgde, voor je omgeving, voor je vriendinnen, noem maar op. Want kon je dat niet, dan had je geen kans van overleven. En je was afhankelijk van elkaar. Dus als jij dat daar niet neer kon zetten, dan was dat je dood. Dat was de oertijd en gelukkig wonen we leven we tegenwoordig in een heel ander soort tijd. Maar hormonaal zijn we nog precies hetzelfde als toen. Dus dat maakt dat een heleboel vrouwen nog steeds dat please-gedrag hebben. Dat ze willen zorgen, zichzelf op de laatste plaats zetten. Blij zijn als een ander blij is. En dan een keer zelf...
Nou ja, en hoe vaak zeg ik wel niet. Jij zei net, zoveel jaar geleden was ik niet de leukste moeder. Niet de leukste echtgenoot. Ik was ook niet leuk voor mezelf. Ik heb een boek over geschreven. Zeikwijven worden niet geboren. Mm-hmm. Zeikwijven worden gecreëerd. Mm-hmm, ja. Dat komt toch ook ergens door een hormoon die dan even in de knel zit? Of zeg jij, dat komt door ons please gedrag dat we altijd maar over onze grenzen heen gaan?
Ik heb jouw boek nog niet gelezen.
Nou, dat ga je straks mee krijgen. Nummer 1 heet dat, ja?
Ja. Nou, het is gewoon zo dat alles in ons lijf en in ons mentaal welbevinden wordt gestuurd door hormonen. Dus allerlei dingetjes in ons leven kunnen ons hormonen verstoren. En als dat verstoord is, zie je ook ander gedrag en een ander lijf. En lichaam en geest gaan samen. Dus als één van de twee uit balans neemt hij de ander daarin mee.
Ik heb een vraag aan je, hè? Want ik zie maar steeds dat 1 op de 7 en het wordt 1 op de 6. Hoeveel invloed heeft langdurige stress of zorg op je lichaam? Is dat ook niet een van de redenen? En zeker in deze tijd, er zijn veel burn-outs, mensen lopen op hun tenen. Dingen worden duurder, ze hebben zorg thuis, werk vergt veel. Is dat ook niet iets wat in ons lichaam dan stimuleert dat we, iedereen heeft kankercellen in zich, maar dat juist daar gaat zitten waar we gevoelig zijn, als je begrijpt wat ik bedoel?
Ja, nou is helemaal waar. Het stimuleert. Iedereen heeft, net wat je zegt, dagelijks kankercellen in zijn lijf, want die celdelingen gaan wel eens verkeerd. Maar is jouw immuunsysteem goed? Dan worden die gewoon afgevoerd via de urine en de ontlasting. En is er helemaal niks aan de hand. Maar jouw immuunsysteem moet wel op peil zijn om dat voor elkaar te krijgen. En door allerlei dingen, waaronder langdurige stress, verkeerde voeding. Verkeerde voeding is trouwens ook stress. Verdriet is ook stress. Te weinig slaap is stress. Zijn allemaal dingen die invloed hebben op jouw hormonaal systeem. Dus ook op jouw immuunsysteem. En is deze uit balans, dan is die ook niet capabel genoeg om die slechte cellen af te voeren. Dus wat je inderdaad vaak ziet, is als mensen lange tijd onder stress hebben geleefd.
Verdriet.
Groot verdriet om een scheiding of een verloren kind, noem het op. Dat daardoor je bijnieren, daar wordt cortisol en adrenaline aangemaakt. En die hormonen zorgen ervoor dat je met stress om kan gaan. Maar die mogen niet te lang in je lijf circuleren. Want als die te lang in hoge hoeveelheden in je lijf circuleren, breekt die juist je immuunsysteem af.
Ja, jij hebt ook wel eens gezegd, toen we voor de spiegel stonden volgens mij, al het verdriet wat ik heb gehad, hè, uit die rottige periode die je hebt, waarvan je zegt tot hier en niet verder wil ik erover vertellen, maar het was een rottige periode. Heeft Esther ook wel gezegd, het is in die ene borst gaan zitten.
Ja, ja.
Ik zag het symbolisch ook echt toen voor me.
Ja.
Jij zei het verdriet of de ellende is van mijn hele lichaam.
Negativiteit, ja.
Ja. Herken je dat als ze dat zegt?
Ja, ik geloof dat meteen. Ik zelf heb helaas ook 2 keer borstkanker gehad. Als ik terugkijk op mijn leven voordat het geconstateerd werd, de eerste keer heb ik ook heel veel verdriet gehad. En borsten staan bij vrouwen wel voor zorgen. Voor je kwetsbaar opstellen, je vrouw zijn. Maar het is eigenlijk je kwetsbaarste stuk van een vrouwenlijf. En ik geloof heel zeker dat... dat ook vaak het stukje is wat vrouwen dan als eerste moeten ontberen.
Ja, is dat het daarom die 28% is? Is dat zo? dat de borstkanker bij de vrouw daardoor zo hoog, nou ja, of nummer 1 staat als...
Nou, volgens de medici mogen we dit absoluut niet zeggen. Maar er zijn ook meerdere componenten die belangrijk zijn. Het is nooit alleen maar verdriet. Het is een en verhaal. Maar het is wel de trigger die dat laatste setje geeft, dat het alsnog omgezet wordt in een tumor van.
Maar als je dit hoort, hè, en over dat pleasen, en wat zijn we toch schattig en leuk eigenlijk. Mm-hmm. Maar wat kunnen we daar, Sylvana, nou aan doen om het in ieder geval in balans te brengen? Ik bedoel, we zijn schattig en leuk en we zijn goed in het voortplanten. Ja, en ja, we zijn leuk om mee te leven, yeah. Nou ja, hè, in de meeste gevallen. Maar wat kunnen we daar nou aan doen?
Wij vrouwen zouden dus moeten leren dat we wat meer zelfcompassie aan ons zouden mogen geven. En zelfcompassie houdt in gewoon lief zijn voor onszelf op dezelfde manier als we zouden doen voor onze beste vriendin. Als je dat voor ogen houdt, dan zou je heel veel dingen niet tolereren die met ons gebeuren in het dagelijks leven. De manier waarop mensen met je omgaan. Of dat we... Ik zeg ook bijvoorbeeld altijd, mijn lijf is mijn tempel.
Ja.
Die moet ik niet vullen, nee. Maar die moet ik voeden. Ja. En dat heeft ook weer alles te maken met de soort voeding die je jezelf geeft. En het soort drank wat je binnenneemt. Of je thee drinkt. Of sloten koffie. Of heel veel alcohol. Maar gewoon bewust... Goede voeding.
Ja, want jij hebt ook een glas champagne laten schenken.
Ja,
dus je houdt wel van.
Mag het, hè?
Ik kan zeggen, je mag toch ook nog wel wat, toch?
Ja, alsjeblieft wel. Ja. Ik zeg altijd, hanteer de 80-20 methode. Of de 80-20 principe. 80% van de tijd, dus echt 5 dagen per week. Goed voor jezelf zorgen. Gezond eten, gezonde dingen drinken. En natuurlijk mag je snoepje en een koekje. Maar echt... De pizza's en de wat meer wijntjes en dat soort van dingen. Bewaar dat voor het weekend. Of als je een keer door de week een feestje hebt. En geniet daar dan volop van. Maar doe dat niet elke dag. En dan maak je je hormonen ook blij.
Oh ja, waarom zijn ze daardoor blijer dan?
Nou, je hormonen die zijn zo te beïnvloeden met wat je dagelijks denkt en doet. En hoe je beweegt en wat je eet en wat je drinkt. Ze zijn wat dat betreft heel maakbaar. Dus als je dat toepast, kan je blije hormonen krijgen. En als je blije hormonen hebt, dan ben je zowel geestelijk als lichamelijk veel fitter. En zit je beter in je vel en in je hoofd.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vind het heel fijn om een glas rode wijn te drinken. Mm-hmm. Maar ik drink ook heel veel verse gemberthee. Mm-hmm. Dat is een soort balans voor mezelf dan. En denk,
hartstikke goed.
Toch? Ja, ja. Toch, hè? Gelukkig dat jij dat zegt. Dan denk ik, mag ik niet meer drinken.
En het maakt ook nog veel uit wanneer je dat wijntje neemt. Hè? Als je het over het algemeen, als je hem neemt, gelijk met wat voedsel neemt. Ja. Wordt het ook weer op een andere manier opgenomen
precies.
Dan dat je het uren na het eten.
Ik ben blij dat je dat zegt. Ja. Hè? Dus in die zin is er balans. Nee. Wat ik een hele belangrijke uitspraak ook van jou vond, Esther. En dat gaf je eigenlijk in de intro van de opnames toen weer. Je bent je heel krachtig gaan voelen. De buitenkant was hard.
Ja.
Het was niet in balans en je wilde meer zachtheid. Mm-hmm. Nou, dat straal je ook uit. Maar toch zie ik ook die kracht. Hoe ben je dat gaan integreren?
Ja, door ook echt wel voor mezelf te staan. En ook echt wat Sylvana zegt, die zelfcompassie te hebben. Dus ik heb ook tegen mezelf gezegd, ik wil mijn eigen beste vriendin worden. Dus als ik een middag of een avond alleen was. En voorheen kon ik wel eens denken, mijn man is weer met zijn vrienden op pad. En ik zit weer alleen. Ik heb niemand om iets leuks mee te doen. Dan ging ik nu denken, oké, wat kan ik doen om een leuke avond met mezelf te hebben? Dat kan een film kijken zijn. Maar dat kan ook een rondje lopen zijn. Dat kan bellen met mijn zus zijn. Het kan een meditatie zijn.
Ja, maar dit is zo'n goede tip. Echt, dat meen ik echt. Laat een ander vooral genieten.
Ja.
Maar geniet dan ook zelf en creëer
precies.
Dat. Ja. Het eerste wat ik doe bij mij thuis is kaars aan, open haard aan. Ja, dan de plop de fles. Als ook niet alleen maar, hè. Maar ja, en lekker eten maken. Of een stuk wandelen met mijn hond. En denk ik, heerlijk heb ik het. En dan denk ik, ze zijn nog weer thuis.
Ja, ja.
Ja, maar dat is heel belangrijk.
Dat.
Creëer je eigen moment. En ga dan vooral niet de was doen of strijken of de klusjes die nog liggen.
Nee, je eigen momenten creëren. Ja, ja.
Waar je blij van wordt. Wat goed.
Zelf, ja. Dus ik geloof ook inderdaad daar mijn kracht ook in zit. Dat ik ook heel goed alleen kan zijn. En daar ook echt van kan genieten.
Wat geef jij jezelf nu voor cijfer?
Nu, ik denk, nou 9 wel, ja.
Maar een 9, maar hoe hou je dat vol om die 9 te blijven?
Nou, dat is niet elke dag een 9, hè? Maar nee. Misschien is het om in mijn hoge energie te blijven. Ja, dat is toch echt wel mediteren, tijd voor mezelf, met mezelf door te brengen, te lezen.
Wat zou jij kunnen zeggen voor vrouwen die denken, ja, ik heb ook wel eens een dipdag. Ik wil eigenlijk ook nog wel even weten, wanneer is dan die dipdag en hoe komt die dipdag? Want dat vind ik interessant. Waar komt die dipdag door?
Nou, het is heel moeilijk voor ons brein om een bepaald niveau van blijdschap in stand te houden. Maar daar is ook weer een reden voor. Want je hebt namelijk ook dips nodig om ook weer ups te kunnen voelen. Mm-hmm. En als dat altijd in een up-staat zou zijn, zou je daardoor zelfs burn-out klachten kunnen krijgen. Dus ons lichaam en geest is zo geprogrammeerd dat je ook wel een soort van terugvalletjes voelt. Je denkt, hoe kan dat nou? Gisteren voelde ik me zo lekker. En vandaag, ik heb geen reden, maar ik voel me gewoon veel minder. En dat heeft te maken met dat brein daar ook zelf voor zorgt dat wat fluctueert. Ja. Om daarna weer in balans te komen.
Maar moet dat dan zo aan de top van de Eiffeltoren en down in de metro zijn?
Nee.
Dat kan toch ook meer in balans zijn dan?
Ja, maar dat heb je alleen in balans als jouw hormonen in balans zijn. Als die in disbalans zijn, zeg maar, dan zie je wel vaak die pieken en die dalen.
Waar ontdek je nog meer, of herken je nog meer dat je hormonen in disbalans zijn?
Nou, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de overgang. Hè? Als vrouwen net in de beginfase van de overgang zitten, heel veel last hebben van huil, of dat hoeft niet bij alle vrouwen trouwens, maar als ze daar veel last van hebben, huilbuien, slecht slapen, zweetaanvallen, nachtzweten, aankomen, noem het op, hè?
Heerlijk dit,
Dat heeft alles te maken met hormonale disbalansen.
Maar als je dat hebt, heb jij dat al?
Ja, af en toe, ja.
Hoe oud ben jij?
46.
Oh ja. Ja, Sylvana. Wat kan je er nou toch aan doen?
Ontzettend veel.
Wat dan?
Ontzettend veel. Ik vertelde in het begin al, hè. Het is belangrijk dat je je hormonen te vriend houdt. Dat je ze blij maakt. Want als je gelukkige hormonen hebt, wordt dat ook veel minder. En wat heel belangrijk is, is dus voldoende in beweging zijn. Goede voeding, en dan goede voeding bedoel ik mee zonder allerlei toevoegingen van geur, kleur, smaakstoffen, dooreetfactorstoffen, al die rotzooi, dat die zoveel mogelijk eruit gelaten worden. Dus vers eten, verse producten, goede vetten. Heel veel vrouwen denken, oh, ik kom aan, dus ik moet opletten dat ik zo weinig mogelijk vet ga eten. Maar dat moet je juist niet doen,
nee.
Want je hormonen zijn gemaakt van vetten en eiwitten. Alleen zorg dat je de juiste vetten binnenkrijgt.
Nou, ik herken dat wel. Ik ben al heel lang aan de overgang. En oh, heel sexy dit. En er zit een man hier naar me te kijken. Weet je. Ja, sorry. Doe je ogen dicht. Nee, en luister naar mijn stem. Nee. Maar op een gegeven moment, ik begon met mijn 40ste. Mijn moeder had ook al met haar 40ste begon ze ook al klachten te krijgen over overgang. Maar ik ging dus stoppen met eten. Ik at zo min mogelijk. En ik werd alleen maar meer opgeblazen, ja. Meer ik hield vocht was. Ja. Toen ben ik juist door allerlei onderzoeken gaan eten. En toen viel ik weer af.
Ja.
Maar hoe weet je dan dat wat voor jou de beste manier is om die hormoonhuishouding weer in balans te krijgen? Want dat is voor jou, of voor jou, jullie zitten hier met je maatje 32, 36. Nou, ik ben een 40. maar hoe doe je dat dan? Dat is toch voor iedereen anders?
Ja, elk lijf is anders. Hè? Je hebt bepaalde richtlijnen. Maar stel, Esther is gevoelig voor gluten. En jij misschien voor lactose. En ik misschien helemaal nergens voor. Dan zal je toch in je voeding moeten aanpassen.
Maar hoe weet ik dat?
Ja, je kan bepaalde testjes doen. Maar je kan ook uitproberen. Een soort eliminatietest toepassen. Van als je het idee hebt van, god, elke keer als ik kaas heb gegeten bijvoorbeeld. En je zou een lactose-intolerantie hebben. Van, god, ik heb elke keer buikpijn. En ik blaas dan zo op. En ik heb ineens meer lavendels. En terwijl Esther heeft dat misschien bij als ze meer brood gaat eten. Dat ze denkt, jeez, krijg een plofbuik. Of, hè? En zo kan je een beetje uitproberen. Van, god, als ik daar nou eens mee minder. Kijken wat mijn lijf dan doet.
Kunnen we die testjes op jouw site vinden? Misschien een goed idee.
Ja, misschien een goed idee. Ik heb ze er nog niet op staan, maar het is
ik herken dat ik bij mij is... Even denken, wat is het nu? 20, 22, 25 jaar geleden werd er reuma geconstateerd.
Mm-hmm.
En toen ben ik anders gaan. Nu heb ik heel veel supplementen, of hoe noem je dat, medicatie gehad. Ja. Nou, daar werd ik ongelukkig van.
Ja, tuurlijk.
En uiteindelijk ben ik daarmee gestopt. Ben ik in de alternatieve geneeswijze terechtgekomen. Mm-hmm. Maar door voeding... Dus bijvoorbeeld Ayurvedisch te eten. En ik heb hier een boek ook wat ik jullie straks wil vertellen over yin-yang. Mm-hmm. Ja, als dat in balans is en als je weet wat je eet. Inmiddels ben ik een vrouw die nog steeds reuma heeft. Mm-hmm. Het niet meer is, maar ik heb het, het hoort bij me. Maar kan ook 10 kilometer hardlopen inmiddels. Snap je dus dat die voeding, alleen de tocht naar hoe kom ik erachter, hoe weet ik dat dan, is gewoon heel lastig. Is dat iets waar we ook voor bij jou terecht kunnen?
Jazeker, ja.
Maar hoe pak je dat dan aan?
Nou, het is sowieso belangrijk dat je dus... Kom ik toch weer op die hormonen. De stapjes neemt die heel belangrijk zijn voor jouw hormonen. Dus voldoende slaap. Voldoende beweging. Voldoende buiten zijn. Verse producten eten. Zo weinig mogelijk, het liefst helemaal niet. Maar ja, ik ben ook geen heilige kant-en-klaar maaltijden of pizza's of dat soort van fabrieksvoedsel weglaten. Want fabrieksvoedsel, daar wordt jouw lijf, jouw hormonen heel ongelukkig van.
En hoe komt dat? Omdat het kant-en-klaar is, veel suikers
in zitten? Er zitten zoveel toevoegingen in die jouw lever en jouw darmen en jouw nieren moeten verwerken. En alles wat ze extra moeten verwerken, kost jouw lijf energie. De energie die je eigenlijk zou willen gebruiken van door het normaal te laten verlopen en gelukkig te zijn. En die gaat grotendeels verloren aan het oplossen van het afvoeren van die slechte stofjes voor je lijf. En het begint allemaal in je darmen. Want je darmen is je tweede brein. En als je darmfunctie niet goed is, dan gaan ook al die hormonale processen in je lijf compleet de verkeerde kant op. Waardoor je allerlei rare dingen kan krijgen, zo auto-immuunziekte, reuma, artritis, kanker, hartvaatziekte, diabetes.
Maar je zegt krijgt.
Mm-hmm.
Of het zit in je lichaam en het wordt geactiveerd.
Nou, bij elke maaltijd en drank wat je binnenkrijgt, ontstaat er een laaggradig ontstekingtje. Heel klein. En dat heet laaggradig, omdat er geen ontstekingsreacties bij zijn. Als roodheid, zwelling, warmte, noem maar op, die je anders ziet. Maar het is wel een soort van ontstekingtje, omdat jouw immuunsysteem die wil bij elke hap en drank die jij neemt, uitzoeken van, is dit veilig of niet? Dus hij gaat er bij. Daarom zeggen ze tegenwoordig ook, eet niet de hele dag door. Drink niet de hele dag door. Want elke hap en slok die jij neemt, gaat eerst jouw afweersysteem aan. Om te checken, net als bij de douane, of het allemaal wel veilig is. om doorgelaten te worden. En uiteindelijk wordt in de darm dat verder verwerkt. En als er elke keer van die slechte stofjes binnenkomen van fabrieksvoedsel of te veel alcohol of zo, gaan die poortjes die in de darmen zitten, die slechte stofjes tegenhouden, die kunnen niet meer tegengehouden worden, omdat die poortjes in de darmen zijn gaan wijken en die toxische stofjes, zoals we dat dan noemen, de bloedbaan ingaan. En daardoor kan je allerlei aandoeningen krijgen.
Ik heb nu het idee dat ik helemaal niks meer eten en drinken mag eigenlijk. Maar wat zou dan het beste zijn om wel te eten en te drinken? Of is dat ook weer voor iedereen anders?
Nou, net wat ik al zei, hè? Ieder lijf reageert anders op voeding. Maar stel dat je elke keer als je wat gegeten hebt buikpijn krijgt of zo. Ja, dan zou je eens een dagboekje bij kunnen houden van, goh, wat heb ik vandaag gegeten? Wat heb ik vandaag gedronken? Wanneer ontstond die buikpijn? En hoe lang hield die aan? Heb ik dat de volgende dag nog? Of is dat na een paar uur weg? Of heb ik het misschien heel de week nog? Voelde ik me daar emotioneel, geestelijk ook anders door? Had ik wat meer gevoel dat ik watten in mijn hoofd had? Of werd ik heel onrustig en had ik buikpijn? Er kunnen allemaal signaaltjes zijn dat je iets gegeten hebt waar je wat overgevoelig voor bent.
Ja, dus eigenlijk gelukkig dat je dit zegt, want ik voel me heel fijn. Ook met een glaasje wijn. Nee, maar je moet dus bewust zijn en luister en kijk naar je lichaam. Mm-hmm. Over, houdt het vocht vast? Voel je opgeblazen? Heb je pijn in je buik? Ben je moe? Mm-hmm. Dat soort dingen. Oké, gelukkig. Mm-hmm. Nou, dan doen we het nog niet zo slecht. Hoe gaat het bij jou?
Ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Want dat wou ik net zeggen. Ik let ook heel erg op biologisch eten, gezond eten, niet te veel drinken.
Nee, mm-hmm. Precies.
En niet te vaak eten ook. Dus ik eet na het avondeten niks meer. En 's ochtends ontbijt ik pas om 9:30.
Nou goed, dat zo. Je doet dan intermittent vasten.
Ja, en ik geloof dat het ook meer geeft. En dat me krachtiger maakt ook, zeg maar.
Maar dan ook weer in balans.
In balans,
Ik ben ook iemand die heel erg, hoe zeg je dat? Gevarieerd eet, ontbijt. Mm-hmm. Maar kan ook genieten als het weekend is van een lekker gebakken eitje wat ze maken.
Maar dat is ook goed, hè? Mm-hmm. Gebakken eitje.
Ja, toch
niks
ja.
verkeerd zo. Oh. Maakt met alleen uit hoe je het waar je kokosvet.
Met kokosvet.
Met kokosvet, ja.
Top.
Zo'n soort dokter naast ons, hè? Oh jeetje. Ja. Nou kan je nog zo gezond eten, maar die mentale weerbaarheid, dat vind ik ook een interessante.
Ja.
Hoe kunnen we daar beter mee omgaan?
Nou, het is gewoon super belangrijk dat je dingen ook positief kan draaien. Als jij dingen die je meemaakt in je leven alleen maar negatief wegzet en daarin zou verdrinken, zeg maar, dan heeft dat ook een negatief effect op je hormoonbalans. Maar als jij jezelf weerbaarder kan maken door tegen jezelf te zeggen, nou ja, dit wat ik mee heb gemaakt is verschrikkelijk. Maar ik probeer ook het positieve daarvan in te zien. Van wat zegt het mij? Heeft het een boodschap? Bijvoorbeeld die borstkanker. Kan een boodschap zijn van, ik heb je nou al zoveel signalen gegeven van, ga nou eens onderhand voor jezelf mm-hmm. zorgen. Als je hier niet naar luistert, ja, wat dan nog? Mm-hmm. Vaak kan dat, als je het zo positief trekt.
Hoe herken je dit?
Ja, dat herken ik zeker, ja. Ja. Zo kijk ik er ook naar. Van, dat zijn allemaal signalen geweest. Niet goed voor jezelf zorgen. En toen moest ik. Toen moest ik goed voor mezelf zorgen.
Ja. Toen heb je dat geleerd om het anders te doen.
Toen heb ik dat geleerd. Ja. En toen had ik ook, dat zeg ik wel eens, dat was dan het een mooie aan dat je echt ziek werd gemeld en thuis kwam te zitten. Toen had ik ook echt tijd om echt aan mezelf te werken.
Weet je waar ik ineens aan moet denken? Dat is misschien een beetje gek, hè? Maar we hebben een zoon, 13 jaar, en die staat eigenlijk altijd, de wekker gaat, is aan, is leuk, is gezellig. 13 is hij net. En ik merk dat de hormonen door dat lichaam gieren. Mm-hmm. En ik merk nu gaat de wekker, en denkt hij, ja, doe je even met je wekker. En dan heeft hij allerlei excuses om er niet uit te komen. En ik leer hem dan, ja, want ik heb ook wekker. Ja, wie vindt het wel leuk, de wekker? Maar dan gaat bij mij een knopje om en dan denk ik, hoppakee, gaan. En mijn slaapkamer komt uit in de gang beneden en daar ligt de hond. Nou, er is niets liever en leuker en gezelliger dan 's ochtends je hond tegen te komen. Joe, gezellig, wat ben je? En dan kan je voorbij lopen en denk je, ja, goedemorgen, wil je er naar buiten? Maar ik heb mezelf aangeleerd om dan, net zo gezellig. Ja, dat klinkt een beetje gek. Dus cameraman kijkt echt, die vrouw is niet goed. Nee, maar om dan zo mee te doen. En dan ben ik aan en dan kan ik het ook niet meer velen van anderen die dan, ja, misschien een beetje meer wakker moeten worden of onaardiger zijn. Of ik denk dat je jezelf heel erg kan aanleren zonder voorbij te gaan aan jezelf. Mm-hmm. Maar hoe wil ik zijn? Hoe wil ik die dag beginnen?
Nou, dat is ook helemaal waar, hè? Het is ook bewezen dat als je 's morgens tegen jezelf lacht en zegt, nou, ik ga er gewoon wat van maken. Het wordt wat, het wordt gewoon super. Het is een soort zelfmanipulatie die echt werkt. Op je interne brein.
Ja. Giel Belen had dat vroeger. Dan werden we uitgenodigd en er was dan zo'n liedje van begin de dag met een dansje. Ja, dat vond ik al heerlijk.
Ook je mondhoek omhoog doen terwijl je niet vrolijk bent. Hè? Dat gaat toch via het parasympathisch zenuwstelsel. Een seintje van, ze voelt zich lekker. Gaat jouw brein het denken. En vice versa heeft dat ook weer effect op jouw geluksgevoel.
Dus eigenlijk zeg jij, vanaf nu, morgenochtend, als iedereen wakker wordt, kijk jezelf in de spiegel aan. Ja. Ik krijg nu wel een beetje chaka, hoe heet die man? Dat moeten we ook niet zijn. Nee. Maar je mag dus blij zijn naar jezelf en zeggen, hey joh, kom op. Ja, dat dus.
Ja.
Oké, nou, ik wens jullie morgenochtend allemaal heel veel succes. Als je je tanden poetst en in de spiegel kijkt, je haar doet en denkt... Hey, leuk hoofd, jou ken ik ergens van. wat ik nog wel wil zeggen, wat ik heel mooi vond ook aan jouw teksten op jouw site. Mm. En je mag erop reageren als je dat wil. Het leven neemt je mee langs pieken en dalen. Langs bittere illusies, maar ook prachtige verhalen. Ik vind het bijna poëtisch.
Mm-hmm. Ja. Nou ja, dat het symboliek van hoe het leven in elkaar kan zitten. Maar dat het dus juist ook heel mooi is dat juist van de dingen, de tegenslagen die je ook op je pad krijgt, mm-hmm. naast mooie momenten, ja. dat die ook maken dat je, wat ik jou Esther ook heb horen zeggen, hè, van mm-hmm. ik ben nu zo dankbaar, nog dankbaarder dan waarschijnlijk voor die borstkanker.
Zeker.
Het is een soort van wake-up call geweest, die maakt dat jij nu veel bewuster in het leven staat. En dat is wat ik ook wil zeggen met deze tekst. Mm-hmm. Door juist van alles mee te maken, als je het goed oppakt, versta je daar ook de kunst om dan dus juist extra te kunnen genieten van de mooie momenten en meer diepgang in je leven te voelen.
Ja, dus eigenlijk in te zien, wat natuurlijk als je in een zware situatie zit heel lastig is. Maar eigenlijk in te zien, dit gebeurt niet voor niets.
Ja, alles wees heeft, ik geloof heel erg, zonder zweverig te willen zijn, dat heel veel dingen een reden hebben die je meemaakt. Ja?
Ja, dat heb ik, dat herken ik enorm. Ja, ik heb het dan, ik benoem het als incasseren en weer doorgaan.
Mm-hmm. Ja.
Maar niets gebeurt voor niets.
Nee, precies, niets gebeurt voor
niets. En ik zeg altijd dat er ook mooie momenten in hele moeilijke momenten kunnen zitten.
Precies.
Ja, nou ja, ook dat. Ja.
Dat is ook, dit is ook zo'n prachtige. Zelfs wanneer je struikelt en de bodem weer eens raakt. Weer eens mm-hmm. raakt. Dat heb ik jou ook horen zeggen. Hè? Het gaat maar door.
Ja.
Kom je sterker voor de dag omdat je zelf je keuzes maakt.
Ja.
Nou, je moet een bundeltje gaan maken, Sylvana. Ja. We willen testjes op je site en bundeltjes van mooie nou, poëtische...
Maak maar een lijstje.
Nou, dat gezegd hebbende wil ik meteen, want we hebben ook altijd een boekentip.
Ja.
Ik heb er net al eentje benoemd, hè. Yin Yang Lifestyle, gezonder, energieker en slanker. Van mijn vriend Hans-Peter Roel, wie kent hem niet. Maar ik wilde van jou eentje weten. Wat is op dit moment het boek wat je leest of wat je ons zou willen adviseren?
Het overprikkeld brein, dat is helemaal het thema van nu, met zoveel burn-out klachten over de hele wereld. En dat is toch wel een boek van vol herkenning van waardoor je burn-out klachten kan krijgen, hoe je ermee om kan gaan en hoe je jezelf ook kan helpen instappen.
Oké, dus dat is het. Het klinkt inderdaad, ja, volgens mij heb ik het liggen. Hoe ver ben je al? Heb je het bijna uit?
Nee, ik ben net 40 bladzijden ver of zo. Maar ik lees meerdere boeken tegelijk. Dus,
gelijkgestemde hoor ik net. Dat heb ik ook.
Ja, ik
weet het ook.
Ja.
Nee. Nou ja, zeg. Oh, ik heb zo'n herkenning. Ja. Wat heerlijk dit. maar wat heb je tot nu toe... Wat was een eye-opener nu? Of iets waarvan je dacht, oh ja, lekker.
Nou, waar ik heel erg van schrok, dat wist ik nog niet in mijn opleiding... Ik ben ook stresscounselor, dus ik heb ook veel geleerd over alles rondom burn-out en stressgerelateerde klachten en prikkels. Maar ik dacht, nou ja, het kan nooit kwaad om door te lezen. Maar daar stond in het boek wat ik niet wist, en ik kreeg het gewoon koud van, dat generatie op generatie, als vrouwen traumatische ervaringen hebben meegemaakt en tijdens de zwangerschap ook weer wat gestresster zijn, wordt dat cortisolgehalte, wat ik net al vertelde, vanuit de bijnieren, hè, is dan tijdens de zwangerschap ook hoog. En daardoor wordt zo'n foetusje ook alweer belast met een te hoog cortisolgehalte.
Nee.
Waardoor dat stresssysteem van dat foetusje ook alweer een valse start heeft wat dat betreft. Daar schrok ik van. En dacht ik, oh, ik krijg het weer koud als ik het vertel.
Ja, het is natuurlijk heel logisch, maar je staat er niet voor stil.
Nee, nee.
Nou, zo zie je nooit te oud om te leren.
Nee.
Een film, Esther. Wat is een film die iedereen moet zien?
Ja, Les Ains Tous Sables. Van die Franse film over die vriendschap
tussen
die gehandicapte man en die donkere.
Het is toch grappig dat veel vrouwen, hebben we nu ook in de podcast gehad, die noemen die film.
Yeah.
Ja, het is een stukje herkenning. Je vindt het mooi om naar te kijken.
Ja.
Eigenlijk denk je ook, gooi je haar los en ga. Geniet van het leven, geniet van het moment.
Ja.
Nou, zo kwam ik gisteravond. Ik had het liefst laten horen, maar dat mag natuurlijk allemaal niet qua recht en ingewikkeld. Ik kwam het nummer weer tegen van James Blunt. You're so beautiful. Mm-hmm.
Ja,
toen dacht ik, als je dat ook weer luistert,
ja,
dat raakt op zoveel verschillende manieren.
Ja.
En het is voor iedereen op een andere manier weer te interpreteren. Dus ik zou zeggen, zoek die op Spotify. En ik wil jullie bedanken voor deze podcast.
Nou, graag gedaan.
Gaat snel, hè?
Ja, gaat heel
het
snel.
Het gaat heel snel. We gaan er wel uit met een tipje van Amber en Ingeborg. Zodat vrouwen die zich kunnen identificeren met jullie prachtige slanke lijfjes, kleiner zijn dan maat 42, dus zeg maar echt de 32 en de 34. Wat zijn nou de tips waar je er stylisch verantwoord en zelfverzekerd uit kan zien? En mijn tip is weer, zorg dat die 17 minuten die gemiddeld per dag door de vrouw maar wordt ingevuld voor zichzelf, mm-hmm, zorg dat die meer wordt. Dus leg vanavond je outfit klaar. Wat straal ik morgen uit? Ik zeg bedankt dames en tot volgende week.
Figuren zien we in allerlei maten en figuurtypes. Zo zagen we bij een van de kandidaten tijdens een van de Zet Jezelf op nummer 1 makeovers dat ook figuurtypes die klein van stuk zijn het af en toe lastig vinden zich passend te kleden en te stylen. Wanneer je optisch meer lengte wilt creëren kun je kiezen voor een basis in één kleur, ook al toon in toon. Vermijd horizontale grenzen, bijvoorbeeld wanneer je zou kiezen voor een donkere jeans en een wit t-shirt. Houd de top en de onderkant in een gelijke kleur.
Dit kan natuurlijk toon-in-toon kleuren zijn van verschillende materialen. Zo combineren wij ook graag binnen onze collectie met toon-in-toon kleuren. Dit kunnen satijnen stoffen zijn, gecombineerd met wollige of katoen poplin stoffen.
Zeker, het zijn kleuren die in elkaar overlopen, welke ervoor zorgen dat er lengte wordt gecreëerd. Daarnaast zien we ook vrouwen die ook heel smal van stuk zijn. Tegen hen zou ik willen zeggen, ben je smaller, creëer laagjes. Hierdoor krijg je optisch volume en vorm in je lichaam.
Nu kan het natuurlijk wel lastig zijn om voor een kleine maat goed passende kleding te vinden. Probeer een Italiaanse of Spaanse merken te vinden. Deze worden vanuit de basis al kleiner gemaakt dan de Noord-Europese merken.